Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we schriftgedeelte en de psalmen van deze middag noemen. Schriftlezing Matthäus 16, vers 21 tot 28. Matthäus 16, vers 21 tot 28. We zingen psalm 127, vers 1 en 2. Psalm 94, vers 6 en 7. 131, vers 3 en 4. En psalm 70, vers 2 en 3. We lezen Matthäus 16, vers 21 tot 28. En we zingen psalm 127, vers 1 en 2. Psalm 94, vers 6 en 7. Psalm 131, vers 3 en 4. En 70, vers 2 en 3. En de orde van mijn handelingen is Heidelbergse Catechismus, zondag 49. Zondag 49 van de Heidelbergse Catechismus. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden die bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 127 en daarvan het eerste en het tweede vers. Vergeefs opbouwen toegelegd, vergeefs om het huis voltooid te zien. Gezwoegd, gezweet, o arbeidslien, zo God zijn hulp aan het werk ontzegt. Vergeefs, o wachters, u zien verleid, zo God niet zelf de stad bevrijdt. Het tweede, vergeefs van 's morgens vroeg geslaafd tot 's avonds en het brood der smart gegeten met een angstig hart. Vergeefs de ganse dag gedraafd. God geeft het. Hoe een ander schaap, wie hij bemint, als in de slaap. 1 en 2 van Psalm 127. lezing. Gemeente, in het middaguur vindt u het Nieuwe Testament in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 16e hoofdstuk, de versen 21 tot en met 28, het slot van het 16e hoofdstuk. Matteüs 16, de versen 21 tot en met 28, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, verstorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, zijt u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die des mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld verwint en niemand en leidt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen, en alsdan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen die van die hier staan, de welke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Tot zover.
Verootmoedig ons voor het heilige aangezicht des Heeren en gemeenschappelijk gebed. Heere, opnieuw is de mond der wijsheid open gegaan. En hij heeft zijn kerk onderricht aangaande de zaken van de kerk van u. Het onderscheid steeds weer aanwijzend waar het gezocht moet worden, wat vermeden dient te worden. De onderwijzing aan zijn discipelen toen en ook nu nog. Het mag nog doorgaan, ook tot op deze dag en uren, ook onder ons. En Heere, leer ons dan ook in de eerste plaats dat wij het nodig hebben om onderwezen te worden. De onderwijzing door uw Zoon van zijn discipelen. We weten het, dat is een zaak die zij zelf niet gezocht hebben. Maar hij kwam en hij heeft ze weggehaald van achter de netten, van achter hun werkzaamheden, om achter hem aan te komen, om onderwezen te worden. Heer, en zo is het begonnen. Dat hebben de discipelen geleerd. U kwam langs, u bent begonnen, u heeft geroepen. U heeft onderwezen. Maar ze hebben ook geleerd met al dat onderwijs nu ook weer de dood in te moeten. Ze hebben het gehoord 3 jaar lang. Maar toen dat laatste ging komen, dat lijden en sterven. Heren, dat lijden dat er altijd geweest is, maar hebben ze dat verstaan? Toen dat sterven ging komen, ach, ze hebben allen u verlaten. Ze hebben het niet begrepen. Zij hadden geen zicht in de noodzakelijkheid van deze borgtochtelijke gangen. Met alles wat ze geleerd hadden, waren ze toch nog zo diep vreemd gebleven aan bepaalde zaken. Nee, er was liefde in hun hart. En ze zijn getrokken en ze wisten vele zaken. Maar er was ook nog zoveel nog onopgelost. Heer, en dan hebben ze geleerd dat het moet zijn van uw lippen. Maar dat het ook moet zijn met dat onderwijs te sterven om ook opnieuw en weer verder geleid te worden. En dat het steeds weer door de dood en de engte en de onmogelijkheid heen gaat. Heer, en ja, daar ligt ook voor ons onderwijs in. Wij die menen, als we het eenmaal gehoord hebben, als we het al gehoord hebben, het dan te weten als een onvervreemdbaar bezit mee te nemen, er altijd op te kunnen teren en uit te kunnen putten. Maar nu van stap tot stap onderwezen te worden, nooit uitgeleerd te raken, alleen steeds dwazer te worden, juist steeds meer dat onderwijs nodig te krijgen. Leer mij, zo gaat dan Psalm 119 ook klinken uit de mond van één die al zoveel geleerd heeft, maar naarmate wij meer geleerd hebben, naar die mate gaan we ook meer vragen, want naar die mate gaan we ook zien hoe weinig, ja soms voor ons gevoel, niets wij weten. En dan wordt het vragen en bedelen tot het uur van onze dood. Leer mij de weg door u bepaald. Leer mij naar uw wil te handelen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Leer mij. En zo mogen we ook vanmiddag tot u uitgaan. Heren, mocht het zijn in waarheid om onderwezen te worden. De woorden wel te kennen, maar van nature blind voor de zaken. En zelfs als de zaken is zijn uitgeklaard, bij ogenblikken er toch weer helemaal buiten te staan en niet meer te weten hoe het begonnen is en hoe het verder zou moeten. Heren, oh wat krijgt dan de kerk een betrekking op het onderwijs van die dierbare borg. Maar dan kan het toch een verlangen zijn om weer eens onderwezen te worden. En dan wilt u deze plaats bij uitstek gebruiken om daar dat onderwijs te geven. Nee, u bent daar niet aan gebonden. Er kan overal een onderwijzing in liggen, een roepstem die tot ons komt. We zomaar op weg naar de kerk kunnen zaken verklaard worden. Ach, het kan in beginsel altijd en overal. En toch is het uw gebruikelijke weg om in de dienst des woords de zaken voor te stellen. Mag het ook zo vanmiddag nog zijn, heren. Heb hartelijk dank dat we hier weer mogen zijn. Dat het onderwijs nog mag uitgaan. En dat we ook vanmiddag een stukje mee mogen oplopen met de kerk. Nee, we zeggen het altijd verkeerd. Dat we verwaardigd worden om mee te lopen en eenmaal meegenomen er nooit meer van weg zouden moeten kunnen. En als het waar is, dan kan de kerk ook niet meer weg. Die kerk kan ook niet meer verloren gaan. Al kan het tijden zijn dat ze van alle onderwijs verstoken zijn, dat het donker is, dat zelfs hun hart niet eens meer taalt naar nadere onderwijzingen en opklaringen, toch komt weer het ogenblik dat weer wordt gehoord de stem van de grote leraar van de kerk. En dan zitten ze weer met Maria aan de voeten van uw zoon. Heere, mag dat ook vanmiddag zo wezen. Niet maar als een zegwijze, maar als een waarheid. Voor in ieder kon het zijn van ons. Heere, dat we dat ook leren. Dat het in de weg van noeste arbeid is, enerzijds, en aan de andere zijde dat u die arbeid totaal niet nodig heeft. Maar zoals we samen hebben gezongen, u geeft het u beminde als in de slaap. uw beminde, uw Davids, van eeuwigheid verkoren als in de slaap. O, wat leren ze er zelf niets toe te kunnen bijdragen. Alleen maar in de weg te staan, maar zelfs dat is onmogelijk. Als u wil, dan kunnen ze zelf niet meer in de weg staan. Want dan breekt u door alles heen. U geeft het. Heer, en dat is keer op keer op keer de waarheid. Geven. Geven is uw liefste werk. En hoeft de kerk alleen maar te ontvangen. Te ontvangen. En dat brengt vernedering, verwondering. Dat brengt alles wat nu straks in die grote eeuwigheid zal worden uitgezongen. Dat geeft nou die lage plaats. Dat geeft nu de aanbidding. Dat geeft de verwondering. Heere, wilt u ons in die zin dan ook vanmiddag weer onderwijzen, ook als het leerboek der kerk mag worden geopend. Wil daar nog zelf in meekomen. Op wat de lof zij Godes duivelig nakijken heeft. En uw kerk met de winst naar huis mag gaan. Wil zo nog uw vleugel over ons uitbreiden. In de schaduw daarvan onze ziel nog eens verkwikken en vervrolijken. Heere, u weet van in ieder van ons af wat we nodig hebben. Als we nog voor eigen rekening over deze wereld gaan. Onverschillig. Met geen enkele behoefte. Om nog ooit door u bekeerd te worden. Misschien ook nu vanmiddag. Met maar één uitzicht. Straks. De wereld in. Straks als we wat ouder zijn. Met volle teugen. Alles maar tot ons nemen. Indrinken. Genieten met volle teugen. Naar ons toe halen. En Heere, niet beseffen dat we zo onszelf voor een eeuwigheid uit uw gemeenschap zullen wegzondigen. Het kan er zijn bij jongeren om straks uit te breken en hun eigen weg te gaan. Het volle teugen indrinken, dat water der zonde. Heere, maar we weten het, dat is niet alleen bij de jeugd. Ouderen ook, misschien wat kleinere slokjes. Wat minder opvallend. Maar als er nood en wonder gebeurd is, evenzeer verkocht en verknocht aan de zoute wateren van deze wereld. Heere, onverschillig, zonder enige indruk nog, maar zoudt gij hen dan ook vanmiddag nog staande willen houden? Heere, dat er geen weg meer is. De weg die wij van nature allen bewandelen, afgesneden mag worden. Dan wordt het een onmogelijke zaak van onze zijde. Heere, wilt u dat nog doen? Vraag het ook voor diegenen die van zichzelf menen zeker niet onverschillig te zijn. Ja, zelfs menen wel iets van die zaken te kennen. Maar heren, als het nou nooit uit u is begonnen, dan vragen wij u vanmiddag eerbiedig of u de zulke nog zou willen ontdekken aan het eigen werk, dat het niet gegeven is. Heren, dat het zelf bouwen is en stutten en in stand houden. Er nog iets van maken. Zou u dat dan willen afbreken? Het is niks. De diepste valt er ook niks af te breken. Maar dan die waan wegnemen. Opdat er plaats zou komen voor het ware werk, Heere. Dat u met de zulke nog eens zou willen beginnen. Heere, u kent ons allen onverschillig. Of menende iets te kennen. U weet ook of er zijn die wel wat hebben gekregen. Zeer veel hebben genoten, maar die met alles toch weer in de duisternis terecht zijn gekomen. Heere, dan is het toch uw gebruikelijke weg opnieuw om in de weg van uw woord dat nog eens vast te maken. Maar u bent het niet verplicht en u zou ook vanmiddag de zulken voorbij kunnen gaan. Dan hebben ze niks te klagen, want u doet nooit geen onrecht. Maar zou het ge toch nog eens willen laten zien dat het waar is. En die wat verder gebracht zijn, wat is verder? Die wel eens een vaste gang hebben mogen leren kennen. Wil ze nog eens verder opleiden, maar ook inleiden in die waarheid. Opdat er nog een groeiend verlangen zou zijn en een groter uitzien naar die dag dat ze voor altijd in een vaste gang gebracht zullen worden. Nooit meer moeten uitroepen, ik ben aan het hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Een vaste gang wanneer er in die grote eeuwigheid, daar kunnen ze nooit meer straken. Daar zal nooit meer de schaduw van de twijfel over het levenspad kunnen vangen. Daar staat de zon zo loodrecht boven uw kerk. Er is geen schaduw meer. Daar is geen wanklank meer. Daar is geen zonde meer. Geen verdachtmaking, daar is alles zo helder, zo heerlijk, zo volkomen met u verenigd, zo volkomen in u verslonden. Heer, het uitzien daarnaar, begeert en het verlangen daarnaar nog eens te vergroten bij degenen die niet vreemd zijn aan de gangen van de koning met de kerk. Heere, gedenk ons zo allen tezamen, jong en oud, hier en thuis. Wilt u zo nog geven een ongestoorde uren, maar wel een uur waarin nog wonderen mogen gebeuren. Geef het uw beminde, als in de slaap. Heere, want het is ook gezegd voor de dienst, daar leeft de kerk van het gegevene, van de gegevene. Ja, de gegevenen des Vaders leven van de gegevenen van dat eeuwig schote wonderkind van u. Heer, en dat lam is het eten, dat lam is het voedsel van de kerk. En die kerk leert het zeggen en zingen en zuchten. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Leer ons naar zijn wil te handelen. Dan zullen we in zijn waarheid wandelen. Heere, voeg dan geheel ons hart samen tot de vreze van uw naam. Wij vragen het in de wegneming van onze ongerechtigheden. Om het bloed des lams om Jezus wil. Uit genade. Amen. Aan de orde van behandeling, gemeente, is de 49e zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 124, handelend van de derde bede van het Onze Vader. We noemden u zondag 49, vraag en antwoord 124, de derde bede. Waar ons wordt gevraagd welke is de derde bede? Het antwoord luidt: uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat alzo, en iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren, als de engelen in de hemel doen. Tot zover de lezing van zondag 49. De derde bede van het Onze Vader bepaalt ons bij een tweetal zaken. Ten eerste verzaking. Dat betreft dan onze eigen wil. Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken, verloochenen. Eerste gedachte, verzaking, en wel van onze eigen wil. En ten tweede, gehoorzaamheid. En dat betreft die wil van God. Zonder enig tegenspreken. Uw wil, gehoorzaam zijn. Eigen wil, verzaken. Gods wil, gehoorzamen. Dus de derde bede van onze Vader bepaalt ons bij verzaking en gehoorzaamheid. Verzaking van de eigen wil, gehoorzaamheid aan Gods wil. 94 mogen we nog samen zingen. 94. En daarvan het zesde en zevende vers. Psalm 94, vers 6. Nee, dwaas. De Heere weet uw gedachten. Dat zijdel zijn bestuur verachten. Daar wordt dus gesproken over een dwaas. Die bestuur van God, de regering des Heeren, veracht. Maar zo luidt het in deze psalm. Daar weet God van. Nee, dwaas de Heere, weet uw gedachten, dat zij door zijn bestuur verachten. Welzalig is de man, o Heer, die door uw tucht en hemeleer het nut der onderdrukking weet en voordeel trekt zelfs uit het leed. Zwiffend, zo leert hij zich geduldig dragen. Zo ziet hij het einde der kwade dagen. Zo wordt de roede zelfs gekust. De onderwerping geeft hem rust, totdat de kuil gegraven wordt, waarin de zon daar nederstort. Geliefde, dat zijn dus verzen die betrekking hebben op de benauwdheid van de kerk, die zich omringd weet door talloze leugenprofeten, onderdrukkers en wat iets meer zij, mensen die de kerk zo kunnen benauwen en denken dat maar altijd te kunnen doen. En dan wordt de kerk opgeroepen om ook daaronder te buigen, totdat God zelf zich zal wreken op al die vijanden van Sion. Wij zingen van Psalm 94, de versen 6 en 7.
Thank you.
Geliefden, laten we eerst een ogenblik stil mogen staan bij wat wel wordt genoemd de eerste aankondiging van het lijden van de Heer Jezus Christus. Het is u zo even voorgelezen. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. De Heer Jezus gaat ervan spreken, van zijn stervensgang, maar ook van zijn opwekking uit de doden. Hetgeen gebeuren moet, waartoe ook besloten is, waartoe Christus ook gewillig is, te moeten sterven om de last van de zonde, vanwege de toren van God over die zonde, wat aan God genoeg moet worden gedaan, daartoe is hij gekomen om zijn Vader genoeg te doen, om zo in de plaats van de kerk te staan en zo ook de werken van de duivel te verbreken. Moest de Zoon des mensen niet lijden en sterven om alzo in zijn heerlijkheid in te gaan, zo zal het laten klinken, als ook na de opstanding uit de doden de kerk het niet verstaat, zoals ook voor dit alles het niet werd verstaan. Want wanneer dan de Heer Jezus dit heeft gezegd, heeft gesproken van zijn lijden en sterven, maar ook van zijn opstanding, dan is het Petrus die met eerbied gezegd de Heer Jezus een ogenblik apart neemt en zegt: nee, dat zegt u wel, maar dat moet u maar niet meer zeggen, want dat zal geen zins geschieden, dat zal niet gebeuren. Petrus weet het beter. Dat is wat, zegt u. Begon de Heer Jezus te bestraffen. Heere, zijt u genadig, dit zal u geen zins geschieden. Dan draait de Heer Jezus zich om. Kennelijk, als u dat zo voor u stelt, is het van achteren gezegd, hè? Petrus heeft de Heer Jezus apart genomen en nog niet eens kunnen wachten, kennen tot ze elkaar in het aangezicht zagen. Maar terwijl ze zich afzonderden, hebben ze lippen al dat verwijt uitgesproken. En daarom staat er ook zo in Jezus zich omkerende. Dan zegt hij tot Petrus: ga weg achter mij, gij Satanas. Petrus, de duivel, Satan, ga weg achter mij. U bent mij een aanstoot, een ergernis. U wil met uw woorden mij ten val brengen, omdat ik niet die gang van lijden en sterven zal gaan. Ga weg achter mij, gij verzint. U bent bedacht op de dingen die van de mensen zijn en niet op de dingen die van God zijn. U bent met menselijke overwegingen bezet en niet met goddelijke overwegingen. Dat is het verwijt. Want ja, geliefde, laten we eerlijk zijn, als dan Petrus dat zo zegt, dat zal u geenszins geschieden. Dat is op zich toch geen kwaadwilligheid. Ja, het is wel onwilligheid, dat mag duidelijk zijn, maar toch niet kwaadwilligheid. Ik bedoel, het is uit de aard der liefde gezegd. Petrus kan Christus niet missen, kan niet bezien op dat ogenblik dat de borg moet sterven. Hij wil een levende Jezus. Hij hangt zo aan die persoon van Christus, dat hij zegt: Heer, u mag niet sterven. Nee, ik kan u nooit meer missen. Nou, dat is niet verkeerd. Ja, maar waar is Petrus dan mee bezet? Ja, met puur menselijke gevoelens. En nogmaals, het is groot als de liefde tot Christus mag zijn. Die moet er ook zijn, wil het wel zijn voor de eeuwigheid. Maar niet dit soort liefde die blind is. Liefde is vaak blind. En dat wordt nu door de Heer Jezus genoemd. Gij verzint de dingen die der mens zijn. Met menselijke overwegingen vervuld. En dat wordt toch door de Heer Jezus als iets van de duivel betiteld. Ga weg achter mij, Satanas. Dat moet hij dan zo zien, dat hier twee lijnen als het ware samenkomen. De lijn van de duivel die wil dat Christus niet zal lijden en sterven. Niet de borgtocht zal aanbrengen. Niet de genoegdoening zal geven. En dus zo de kerk niet zalig zal kunnen maken. Dat is het oogmerk, de bedoeling van de duivel. Dus geen lijden en sterven, geen offer, dan ook geen verzoening, dan ook geen zaligheid. Dat is nou precies wat de duivel wil. De rampzaligheid voor dat hele menselijke geslacht. En de tweede lijn is van Petrus, die uit andere overwegingen het ook niet wil. Maar die twee komen hier samen. Het puur gemene, laaghartige van de duivel. Maar het menselijke van Petrus. En het is op één punt hetzelfde. Al ziet u een heel groot verschil tussen dat vreselijke van de duivel om de hele mensheid in de rampzaligheid te storten. En ja, misschien wat ondoordacht te spreken van Petrus, maar toch met liefde gevuld. U ziet daar een heel groot verschil in, maar in één opzicht, en dat beslist, is het toch hetzelfde. En van Satan, en van Petrus. Geldt namelijk dat het beide niet gericht is op de wil van God. En dat is de overeenstemming. Beide niet bedacht op de dingen van de Heere. Daarom kan Christus niet anders zeggen. Ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt niet bedacht op de dingen die goden zijn. Die gods zijn. Petrus ontmoeten wij dus vanmiddag als een onwillige discipel. Die het met Gods zoon niet eens is. Niet wil wat Gods zoon wil. Gods zoon, de Heer Jezus, is gekomen om de wil van zijn vader te doen. Zie ik kom om uw wil te doen. Maar Petrus wil dat niet. De onwillige Petrus. Dat wordt genoemd duivelswerk. Waarom? Doende de wil des Satans. En de wil van de Satan is duidelijk. Jezus Christus moet niet lijden en sterven. Er moet geen borgtochtelijke gerechtigheid worden aangebracht. De kerk moet verloren gaan. Het is duidelijk hoe hier Petrus door de Heer Jezus wordt teruggezet. En zijn gevaarlijke onwil aan het licht gebracht wordt. Bedacht niet op de dingen die God zegt. En dan letten wij op het vervolg, geliefde. Kijkt u nog met mij mee. En dan gaat als het ware de Heer Jezus dat onderwijs dat hij zo even aan Petrus heeft gegeven. Zijn onwil aan het licht gebracht. En daarin de wil van de duivel gedaan. Dat onderwijs, dat gaat hij nu uitbreiden. Tot al die andere discipelen die er ook zijn. En tot op deze dag en de jongste dag toe gaat dat onderwijs uit. Toen zei de Jezus tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf. Die achter mij wil komen, je kunt wel achter Jezus staan. Want, nou begrijpt u het misschien, Petrus stond ook achter Jezus, maar met die gevaarlijke influistering: dit zal u geenszins geschieden. Het is maar de vraag hoe je achter Jezus staat, begrijpt u? En dan zegt de Heer Jezus: kijk zo, achter mij aan. Als een die zichzelf verloochent, Petrus, Johannes, al mijn discipelen. Niet wat u wil. U moet uw wil verloochenen. Al lijkt het ook heel erg lief en teer dat u mij niet kunt missen. U gaat wel in dwars tegen de raad en de wil van God. En dat mag geen plaats hebben. Wie mij volgt, die achter mij aangaat, niet met die lage. Hoezeer soms ook bij ogenblikken goed bedoelde. Berispingen dat dit allemaal niet moet gebeuren. Maar wie achter mij aankomt, doet dat als één die zichzelf verloochent. En wat ligt hier veel onderwijs in de gemeente ook voor ons. Als u dat zo eens even voor u mag overzien. En ook in het overige van deze dag mag overdenken, dan ligt daar zoveel onderwijs in. We kunnen dat maar aanstippen vanmiddag. Maar het eerste is, Gods kinderen zijn discipelen. Zijn leerlingen. Dus mensen die het zelf niet weten. Dat is een grote zaak als je het zelf niet weet. Dan moet je geleerd worden, dat is het eerste. Tweede, achter mij aankomen staat er. Achter mij aankomen. Dat betekent dat je de weg zelf niet weet. Maar dat hij moet voorgaan, leer mij de weg door u bepaald. Dat is tweede. Derde, die verloochenen zichzelf. En dat is wat de catechismus zo ook heeft omschreven. Verzaken. Hè? Die verzaakt zijn eigen wil, die verloochent zichzelf. Het vierde, die neemt zijn kruis op zich. Wat is dat? Je kruis opnemen. Dat is voor de Jood en de Griek een ergernis en een dwaasheid. Voor de Griek wijst het kruis heen naar een zeer smadelijke straf die alleen voor de ergste misdadigers wordt gegeven. En voor de Joden heeft het alles te maken met de vloek die er op rust. Als je aan een hout hangt, niet waar, dan ben je door God uitgestoten. Nou, dat betekent dat al zijn kinderen door Griek en Jood, door kerk en wereld veracht worden. Smadelijk. Volk dat de smaadheid van Christus buiten de lege plaats moeten dragen. En aan smaadheid onderworpen, kerk, geliefde. Kruis betekent ook veel zorgen en moeite. Het is vaak tobben in dit ondermaanse. Kruis, smaadheid van Christus dragen. Als een uitgestotene gezien worden, nergens bij horen. Want dan hoor je ook nergens meer bij. Dat is kruis op je nemen en Jezus volgen. En nog meer onderwijs. Hè? Dan wordt ook van die kerk gevraagd het leven te verliezen. Alles kwijt te raken. Om Christus over te houden. Alles, zegt Paulus, schade en drek acht om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. En dan laten we nog even doorlezen, want dat is zo nuttig en nodig voor een ieder van ons wat er dan nog verder staat. Het gaat allemaal over wat nou de kerk leert kennen. En dan vallen die woorden, ik kan ze nooit anders dan met heilige huiver lezen, dat meen ik hoor. Oh, dan komt het zo op je aan, hè? Dan staat er zo, want wat baat het nou een mens? Zo hij de gehele wereld wint en leidt schade aan zijn ziel. Of zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Ja, wat baten de mensen, zitten we in de kerk, allemaal bezig. Harde werkers, mag ik wel aannemen. En nooit iets te veel. En we hebben een Calvinistische arbeidsmoraal, dus we kunnen het nog een beetje uitleggen. Ook dat we zo hard werken. Maar als je nou eens eerlijk mag zijn, heb je die vraag wel eens gesteld, wat baat mij dat nou? Van de vroege morgen tot de late avond, we hebben gezongen. En maar zoegen, en maar sloven. We hebben mooi meegezongen natuurlijk. Maar ging het over u en ging het over mij? Nee, we zeggen luiarts, dat kun je niet zeggen. Maar waar arbeiden wij dan voor? Is het arbeidstherapie van de duivel? Om je bezig te houden met alles behalve met God en met goddelijke zaken. Dat kan zomaar wezen. Want het mom van christelijke ijver. Wat baat het de mens? Als je eigen werk nou eens eerlijk beziet, een ogenblik. Nou, dat zeggen ze dan zo. Waar ben je nou mee bezig, hè? Nou, inderdaad, ja. En maar zoeken. En dan krijgt u een lintje straks van verdiensten. Dan dragen ze u voor misschien wel voor een ander kruis. Ja, ander kruis. Dat is mooi. Maar wat baat het u? Voor de eeuwigheid. Ja, maar er moet ook brood op de plank komen. Daar hadden we het niet over. Wat baat het u? En straks bent u oud. En zonder die schat voor God te moeten verschijnen. Die lintjes en die onderscheidingen van de overheid blijven achter, dat weet u, hè? Blijf achter. Die gaan niet mee de kist in. Blijf achter. Wat baat het een mens? Jongelui, ook jullie. Waar werk je voor? Dat is maar één ding van betekenis. Dat wordt hier zo duidelijk naar voren gebracht. Want als je opgaat in de dingen, het gaat niet alleen maar om sport en spel en ijdel vermaak, maar ook dat noeste werken van ons, het ijveren, wat zo menigmaal de instemming van ons ook wel zal ontvangen, want wij vinden dat het ook goed, dat er hard gewerkt wordt. Ledigheid is des zuivers oorkussen, zeggen we dan. Absoluut. Ook nog maar. Wat brengt het ons dan? Overal ijveren in, behalve in goddelijke zaken. Daar weinig tijd voor of terloops en dan al gauw te veel. Baat het de mens, ja. De hele wereld gewinnen, nee, dat hoeft niet, hè. Een halve wereld is ook genoeg, of nog minder, best. En leidt schade aan zijn ziel. Dat je ziel beschadigd wordt, omdat je opgaat in de dingen van hier en nu. Beschadigd met een onherstelbare schade. Die eeuwig zo betreuren en bewenen in de buitenste duisternis. Krijg je heel je werkzame leven terug. Gezwoegd, gesloofd. Kind des duivels, doende zijn wil. Maar wat denkt u met het sterven te geven tot lossing van uw ziel? Zonder borg te sterven is toch een eeuwige verschrikking. Ach, geliefde, dat is het onderwijs wat we ook vanmiddag hebben mogen ontvangen. Toen het ons gelezen werd, we vatten het samen. De Heer Jezus zegt dus, tot Petrus in eerste instantie en tot die andere discipelen, achter mij, maar dan zo met verloochening van uzelf. Of zoals de catechismus het zegt, met verzaking van uw wil. Uw wil, Petrus, doet er niet toe. Uw wil natuurlijk, ik begrijp dat ook wel, in zeker opzicht, dat ik bij u blijf. Maar dat is uw wil. Dat is uw gevoelen. Dat zijn uw overwegingen. En daar moet een kruis door. Verzaken, dat wil zeggen verloochenen. Laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, ervan weglopen. Daar niet mee te maken willen hebben. Mijn wil moet gekruist worden, letterlijk een kruis erdoor. Doet niet meer mee. Dat is zo'n zaken. En dat is wat de uitleg is van de catechismus in die 49e zondag. Wat betekent dat nou? U wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Dat is in de eerste plaats geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. Onze eigen wil verzaken. Wat ik wil, doet er niet toe. Maar waarom dan niet? Maar dat is nogal wat gezegd hoor, uw eigen wil verzaken. We zijn allemaal van die eigenwillige mensen. Waarom? Al heel kort en duidelijk, geliefde. Heel kort en heel duidelijk, denk ik. Omdat mijn wil, uw wil, onze wil, is een verdorven wil. Een verdorven wil. Ja, een verdorven wil. Toen wij in Adam zijn gevallen, is alles meegevallen, ook mijn wil. Die is verdorven, waarom? Wel, ik wil wat de duivel wil, dat wil ik. Daarom ben ik een kind van de duivel, omdat ik doe de wil des duivels. En dat is heel duidelijk. Zo wordt er in de Bijbel over gesproken. Doende de wil des Satans. Johannes 8, ik heb die woorden al een en andermaal voorgehouden. In het 44e vers zegt de Heer Jezus onomwonden. Tot de godsdienst van zijn dagen. Tot die mensen die er voor hem zaten. Gij zijt uit de vader de duivel. En wilt, daar heeft hij het woord, en wilt de begeerten uw vaders doen. U wilt de begeerten van de duivel doen. In Efeze 2 staat het zo. Doende de wil des vleeses en der gedachten. Nou, we doen dus de wil van ons vlees en van onze gedachten. En wat dat voor vleeselijke gedachten zijn, dat kunt u lezen in Galaten 5. Wat wij dus willen. Hè? Wat wij dus willen. Dat staat in Galaten 5, dat staat heel de Bijbel door. Ontuchtigheden, overspeligheden, vijandelijkheden, onreinheid betrachten, alles wat God verboden heeft. Dat komt uit die poel van ons hart voort en dat is wat wij willen. Er is wat dat betreft geen enkele twijfel aan mogelijk. Onze wil is een verdorven wil. Volgt de duivel. Doet alles wat God verboden heeft. En dat brengt ons de eeuwige straf. Wie zo willend, zodoende doorgaat, eindigt in de eeuwige rampzaligheid. Wie de wil van de duivel doet, zal ook met de duivel in de rampzaligheid neerdalen. Dat is kort en bondig en naar waarheid gezegd. En daarom moet die verdorven wil niet gevolgd worden. Daarom moet die verloochend worden. Verzaakt worden. Moet er een kruis doorheen. Maar geliefde, let dan op. Dit is een eis en dat laten we ook zo staan. U wil geschieden betekent mijn wil doet niet meer mee. Maar laten we wel beseffen dat dit in waarheid alleen dan kan zijn wanneer onze wil gebroken is. Ik zeg dat niet om iets aan die eis af te doen, die blijft staan. Al zegt u wat vreselijk is, ik ben onbekeerd, dus het geldt niet voor mij. Het geldt wel voor u, want niemand kan zich onttrekken aan de eis des Heren om alleen zijn wil te doen. Maar ik zeg wel dat onze wil eerst gebogen zal moeten zijn. We komen altijd weer de noodzaak van die waarachtige bekering. Wat is dat dan? En ik zie ook de ouders vanmiddag weer aan. Ik heb het al meer gezegd. Maar wees nou ook dankbaar dat uw kinderen nog onderwijs krijgen uit Helmbroek. Want daar leert die oude leraar dat zo helder. Kijkt u maar bij de inwendige roeping, daar kunt u toch vandaag ook nog wat doen. En ouders, let u dan ook op dat kinderen het goed leren. Maar dat is me toch wel eens een zorg, dat mag ik ook wel zeggen. Kijkt u ook mee op de schouders van uw kinderen? Of hoort u ze ook? Goed, Helmbroek, die zegt dat zo. Over die inwendige roeping, wat zegt hij dan? Dan wordt het verstand verlicht. Weet u het nog, ouders? U heeft het zelf toch ook geleerd vroeger, kinderen? Verstand verlicht. Oh ja, als je verstand verlicht wordt, wat ga je dan zien wat je nog nooit eerder gezien hebt? Wat dan? God is een algenoegzaamheid. Jezus is een dierbaarheid. In jezelf, in je vloekwaardigheid. Kijk, dat is nou Gods kennis. Zelfkennis. Christus kennis. Dat moeten wij en onze kinderen leren. Dat is eerst. Zeg. Tweede, dan wordt de wil gebogen om God te dienen en te verheerlijken. Daar heb je het. Dus het verstand verlicht tot kennis van God, zichzelf en Christus. En de wil gebogen. Het derde, kijkt u het maar na. De hartstochten gezuiverd en de wandel geheiligd. Maar dat laat me verder rusten. Dit is duidelijk. Wat er gebeuren moet. Kennis van God en van onszelf. Wat er gebeuren moet. De wil moet worden gebogen en gebroken. Een andere richting krijgen. Want met al het goede wat je van Petrus kunt zeggen. Wij zouden zeggen, die man die meent het toch goed met de Heere. Oh ja, wij menen het zo goed. Het is buitengewoon. Maar als ik het daarvan moet hebben van mijn goede bedoelingen, dan weet ik het niet. Of ik weet het wel, dan loopt het niet goed af. Maar ik moet hebben van de goede bedoelingen. Van die vrije gunst des Heren. Dan alleen zal het kunnen, geliefd. Met al mijn goede bedoelingen gaat het toch nog richting hel en ondergang. Dit moeten we leren. Dat de wil gebroken omgebogen wordt om te willen wat God wil. Mijn eigen wil moet ik verzaken, moet de ronde, die moet gebroken worden. En dat is het wonder van de wedergeboorte. En dan zeggen onze Dordtse leerregels zo treffend. Kijk, weet u wat er dan gebeurt? Die waarachtige wedergeboorte, dan wordt de wil voorwerp van goddelijke bemoeienis. En dan worden in die wil nieuwe hoedanigheden uitgestort. En dat blijkt ook, en dat weet een mens ook. Dat geschiedt niet in een uithoek. Dat kun je ook zeggen. Dat die wil, die dood was, zo zeggen dan de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, artikel 11. Die dood was, levend wordt, die boos was, goed wordt, die niet wilde nu, met dat wil, die wederspannig was, gehoorzaam wordt. God beweegt en sterkt die wil al zo dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. Dat zegt onze Dordtse vader. Dus die wil is gebroken, die is gebogen, op God gericht, krijgt andere hoedanigheden, niet meer boos, niet meer onwillig, maar op God gericht. En kan nu goede werken voortbrengen. Tot zijn vaders. De wil van onszelf verzaken. Kruis erdoor. Geliefde. En dat betekent heel veel. Concreet betekent dat ook. Dan ga ik even terug naar Matthäus 16. Dat betekent heel concreet. Wat leeft er in mijn hart? Ik wil rijk zijn. De wil kruisen betekent nee. Ja, u zegt maar, wacht eens even. Er zijn mensen, ook van Gods kinderen rijk. Ja, maar dat hebben ze nooit begeerd. Dat hebben ze gekregen als toegift uit het vrije van Gods welbehagen. Maar dat is niet wat ze wilden. Dat hebben ze niet gezocht en zo hebben ze het gekregen. Ja. Maar die bezitten het als niet bezittende. En als die alles kwijtraken, dan kunnen ze het hoofd buigen. Want ze hebben niks gedaan om het te verkrijgen. Ze kunnen God niks voorwerpen als hij het weer wegneemt. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. Zo ligt dat dan. Als de Heer er de geloof voor geeft, ja. En als je ziel zegt, ik wil aanzien in de wereld, dan is dit je wil verzaken. Nee. Heere, wilt u me aanzien in genade? Daar gaat het om, dat aanzien. Jeugd, en als je hart uitgaat naar gewelddadige films, dan is dit verzaken nee. Niet op je mobiel, niet op je computer, zelfs niet in huis, nergens. Dat is nee, dat is je wil verzaken. En als al je leeftijdsgenoten zeggen, die kleding, die merkkleding, met ons meedoen, met ons meegaan, dan is dit verzaken nee. Dat is toch concreet? En dan kom je alleen op het schoolplein te staan, dat klopt. Alleen in de pauze, dat klopt, ja. Eenzaam leven. Ach nee. Nee, als het in waarheid mag zijn. En die ziel die verslonden in de wil van Christus. Dan is die mens niet alleen. En die gaat ook niet klagen. Dat doet de godsdienst, die klaagt dan. Omdat ze in het volgen van Christus niet meer met de wereld mee kunnen doen. Dan staan ze alleen. Nou, dat is misschien wat David bedoelde toen hij dichtte. Bevrijd mij van het mensen overlast. Dan zal ik u naar u bevelen, Heer. Dan mis je aan die mensen ook niks. Dat is nee zeggen. Tegen je eigen wil. En tegen de wil van je leeftijdsgenoten. De groepsdwang. Nee. Dan sta je alleen. Maar dan sta je dus niet alleen. Geliefde, dat is nu wat onze kanttekenaar, dan gaan we naar onze tweede gedachte. Zegt, verzaken van je wil, dat is dat je wil. je genegenheden, je verstand, alles onder Gods wil wordt gebracht. Het tweede, uw wil geschieden betekent in de eerste plaats dus dat je eigen wil verzakt. Het tweede betekent gehoorzaamheid aan uw wil. Dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. Ja, nog even de vinger hierbij, dat wij en alle mensen. Dat vraag je dus niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. En weet u wat daaruit blijkt? Daar blijkt een hele grote liefde uit. Tot God. Dat je zegt, Heere, ik wil dat iedereen u alleen naar de ogen ziet. Dat iedereen zijn eigen wil gaat verzaken. Want er komt een plaats om u te bedoelen. En dat is dan een grootste liefde. Dat u geëerd, gediend en gevreesd zal worden. En dan moeten alle mensen doen. Kom, maak met mij de Heere groot. Dat is liefde tot God. En liefde tot die ander. Dat hij ook zijn eigen wil zou kruisen. Om in die liefdedienst tot God te komen. Omdat je geleerd hebt dat dat de beste dienst is. Goed. Je eigen wil verzaken. De tweede, Gods wil die alleen goed is. Daar heb je het. Die wil van mij is verdorven. Maar Gods wil alleen is goed. Nou, dat ik die zonder enig tegenspreken gehoorzaam zal zijn. Dat is het tweede. Gehoorzaamheid aan de wil van God, geliefde. Maar daar moet ik toch iets bij zeggen. Want als wij spreken over de wil van God, dan is er maar één wil, laat dat duidelijk zijn. Maar daar is wel onderscheid in de wil van God. Misschien klinkt ons dat wat vreemd in de oren. Nou, laat ik het zo zeggen. Gods wil is voor een deel ons bekend en voor een deel ons onbekend. Vroeger, het gaat me niet om die uitdrukking hoor, maar misschien dat de ouderen het nog weten, sprak men dan van een wil des besluits en een wil des bevels. Nou, dat is precies hetzelfde wat ik zo even zei. De wil des bevels, dat is wat God ons heeft geopenbaard. De wil die ons bekend gemaakt is. Het is u bekend gemaakt, o Israël. Het is u bekend gemaakt, o gemeente. Wat goed is, namelijk recht te doen. Weldadigheid, lief te hebben. En ootmoedig te wandelen met uw God. Dat is bekend gemaakt. Dat is de geopenbaarde wil van God. De wil des bevels. Dat is dus voor iedereen duidelijk. Dit wil God. Dat heeft hij gezegd. Maar er is nog wat anders. Want heel veel van wat God wil is ons niet bekendgemaakt. Van eeuwigheid is alles over u en mij, over de ganse wereld, de hele schepping besloten. Weet u dat? Dat is Gods eeuwige raad. Alles tevoren besloten. Dat ik geboren zal worden. Wanneer, hoe, onder welke omstandigheden, ook wanneer ik en hoe ik sterven zal. Waar ik de eeuwigheid door zal brengen. Van stap tot stap. Gelooft u dat? Gelooft u dat nog? Van ieder mens, ja. Dat is de raad van God. De eeuwige raad. De uitvoering van die raad heet een voorzienigheid. Het is een besluit in de eeuwigheid, in de stilte, de nooit begonnen eeuwigheid. Dat is de raad van God. Het gaat over ons hele leven, over heel de schepping. De uitvoering daarvan is de voorzienigheid. Kijk, en dat deel van Gods wil over ons, uw, mijn leven en deze wereld is ons voor een groot deel niet bekend. Dat God besloten heeft. Dat ik die ziekte zou krijgen. God besloten heeft. Onder welke omstandigheden u zult sterven. Dat weet u niet. De zorgen die u zult krijgen. Denk aan zondag 10. Volk van zijn vaderlijke hand. Het kruis waaronder u zucht. Van God gegeven. Dat is zijn wil. We weten niet wat besloten is, maar in het leven komt dat wel aan het licht. En dan is het niet alleen zo uw wil geschieden, dan is het zo niet alleen dat ik, voor zover ik die geopenbaarde wil van God ken, mij daarnaar voeg, dan zal ik recht doen en weldadigheid liefhebben en ootmoedig wandelen. Zover de Heere dat mij geeft, zal ik dat doen, mij voegen naar zijn wil. Maar ook, daar hebben we een ander woord voor, onderwerpen aan die verborgen wil. Die blijkt in mijn leven wanneer die slagen komen. Wanneer die verdrukking komt en die benauwdheid. Daaronder buigen. Ook dat hoort hierbij. U wil geschieden. Dat een mens het ermee eens mag zijn, wat hem ook overkomt. Voelt u wel? Dus een deel ervan ziet op de geopenbaarde wil. Zijn wetten te houden, dat is wat die nieuwe wil gaat verlangen. Maar ook zich onderwerpen aan die verborgen wil van God, die blijkt in mijn leven. Zal ik er een voorbeeld van geven? Als Petrus in de gevangenis komt, daar heeft hij niet zozeer de hand van God in gezien hoor. Eerst van Herodes, maar later moet hij toch zeggen, dat ging niet buiten Gods hand om. En als Paulus vervolgd wordt, gestenigd wordt, uitgeworpen wordt, vele malen gekerkerd in de gevangenis, als afschrapsel geacht, dan is dat zeker waar dat mensen hem dat aandoen. En tegelijkertijd is het de wil Gods die daarin wordt uitgevoerd door mensenkind. Want hij heeft van eeuwigheid verkoren, dit vat Paulus, om de smaadheid te dragen. En dat wordt in het leven Paulus bekend. Dat gaat die man zien. Is hij het er altijd mee eens? Nee, hij kan er niet zomaar onder buigen. Geliefde, dat kan een mens ook niet zomaar. Ik geef u één voorbeeld, we hebben dat van de week nog een paar keer gelezen, ook op huisbezoek, niet waar? 2 Korinthe 12. Daar lezen we hoe Paulus bijzondere openbaring heeft gekregen, opgetrokken tot in de derde hemel. Hij heeft dingen gezien die een mens niet betaamt om te zeggen. En weet je wat nou is? Als er nou verder niks gebeurd was, was Paulus daarmee de straat op gegaan. Dan had hij iedereen verteld welke ontzaglijke dingen er nou gebeurd waren. Dan was dat die gevierde voorganger geworden. Die hoogbekeerde mens, die doorgeleide christen. Dan zou die beweer ook zijn. Oh, wat hebben wij toch een dominee, die Paulus. Zoals die man geleerd is van God, buitengewoon. Kent het wel, hè? Maar dan heeft God in zijn grote voorzienigheid. Krachtens zijn eeuwige raad bepaalt dat als tegenwicht voor die heerlijke openbaringen, waardoor een mens krachtens zijn vlees omhoog zou gaan, een tegenwicht gegeven, namelijk een doorn in zijn vlees, slagen van de duivel in zijn aangezicht. Wat dat geweest is, dat weet ik niet. Kan zijn dat Paulus iedere dag weer moest beleven dat hij de gemeente van God vervolgd heeft. Dat zou het kunnen zijn, ik weet het niet. Iedere dag geplaagd daarmee. Kan iets anders zijn, ik weet het niet. Laat ik me daar ook maar niet in gaan verdiepen. Maar hoe dan ook een vreselijke doorn, zo pijnlijk, dat Paulus zich niet kon verheffen. Ontzaglijke openbaring gekregen. Maar zoveel gewicht aan de klok gehangen, dat hij er niet mee omhoog kon gaan. Aan de grond gehouden. En wilde Paulus dat? Nee, tot 3 maal toe gebeden. Heere, verlos mij van die doorn. Maar toen werd dat gebed afgesneden. Mijn genade is u genoeg. Afgesneden. Buig maar. Onder mijn slaande hand. Nee, u zegt, maar dat zegt u niet goed. De slagen in het aangezicht van de duivel, die doet dat toch? Jazeker. En toch is Gods hand daarin. Zijn verborgen raad uitvoerende. Geliefde, En dat is de verborgen wil. Die in wonderlijke gangen aan het licht komt. En waarom de Paulus in de ganse kerk heeft te buigen. Zoveel benauwdheden. Ik ben het er niet mee eens. Ik wil het anders. Maar dat leert nou ook mij, die derde bede, ook daaronder te buigen. Zwijg Gode stil. Psalm 62. Zondag 10. Om ook in tegenspoed geduldig te zijn. Om zoals gezongen hebben met Psalm 94. Geliefde, de roede, de kussen waarmee God slaat. Wat is dan het geheim? Om zo te buigen onder Gods wil. Omdat we niet zien op de stok waarmee geslagen wordt. Maar op de God die slaat. Niet op de stok, maar op de God die slaat en tuchtigt. In wegen brengt die Gods kinderen niet kunnen bezien. Maar waarin ze alleen maar hebben te buigen. Ook daarvan geldt. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Als hij mij de gezondheid ontneemt. Als mijn krachten vervallen. Als ik alles moet kwijtraken. Hij is God. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Een gespeend kind als David in Psalm 131 komt. Laten we daar samen van zingen. 131. Derde, mijn ziel, die naar de vrede haakt, het morrend ongenoegen wraakt, is in mij als een kind gespeend en heeft zich met uw wil vereend. Daar vloeit uit voort de oproep ook tot de ganse kerk, dat Israël op de Heere vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw en stil berust in zijn beleid. Ook dat is uw wil geschieden, van nu aan tot in eeuwigheid. Derde en vierde van Psalm 131.
stil berust in zijn beleid.
Als je lichaam wordt afgebroken. Als de kinderen wegen gaan die je hart verbreken. De neergang van de tijd waarin we gaan zien ook deze waarheid die alleen persoonlijk maar ook kerkelijk de Heer heeft gegeven. De Heer heeft genomen zoveel kostelijks. Wat nu weer, en dat gaat niet buiten Gods voorzienigheid om hoor. Wordt afgenomen wat we kwijtraken. De mens zucht onder zijn werk. Als hij zijn zaken niet meer kan overzien, als hem alles uit de handen wordt geslagen. En stil berust in zijn beleid, van nu tot in al eeuwigheid. Een groot stuk. En heeft zich met uw wil vereend. Geliefde, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Dan gaat de catechismus tot slot ons nog heen wijzen. Naar de hemel. Naar de engelen die daar altijd God dienen. Om zo ook een iegelijk in zijn ambt of beroep. Om zo ook in ieder in zijn ambt en beroep te vermanen. Even getrouw en gewillig te zijn als de engelen in de hemel. Een voorbeeld om ons werk engelenwerk te doen zijn. In getrouwheid, in onderwerping. Al onze arbeid te verrichten, ambt en beroep, staat daar. Niet alleen de ambtsdragers in de kerk, maar ook het ambt van de overheid. Dat begrip is breder dan onze opvatting van ambt, wat meestal verbonden is met de kerk. En beroep, dat is heel kort overal waar je toe geroepen bent. Dat is je beroep waartoe je geroepen bent. En Luther zegt dat een en andermaal heel duidelijk ook in zijn kleine catechismus. Dat is een goddelijk beroep. Waar mensen misschien op neerkijken, maar het is een goddelijk beroep. En God heeft je daartoe geroepen. En een ieder blijvende roeping waarin die geroepen is. Als God en mens bekeert, dan wil die nog wel eens voorganger worden. Maar ook daarvan moet hij nou leren. Een ieder blijft in zijn roeping. En als het anders is, dan zal God dat openbaren. Maar ga zelf alsjeblieft niet lopen. Ieder in zijn ambt en beroep waarin hij geroepen is, door God geplaatst is. Daar getrouw te zijn en gewillig als de engelen in de hemel. Wie er lust het is om op zijn wenk te staren. He, die krachtige helden die zijn woord doen. Als voorbeeld voor de kerk. En wat doen die engelen dan? Ach, die doen het eerste althans wat wij lezen, het werk van boodschappers. Ten tweede, zij beschermen de uitverkorenen, de kerk. En ten derde, zij loven God. Nou, daar is toch wel veel voor u ook, of niet, kerkenraad? Hè? Om zo getrouw als de engelen uw werk te doen. Zo gewillig en getrouw. Om boodschappers te zijn als daar Christus is geboren, zijn de engelen die verkondigen uw grote blijdschap. En dat hebben ook de ambtsdragers te verkondigen. En als het paas is geweest, dan zijn de engelen er weer. Hij is waarlijk opgestaan, wat zoekt gij de levende bij de doden? Dat is ook de taak van deze mannenbroeders. En als het hemelvaart is, zijn die engelen er ook. Wat ziet God in de hemel, gij Galileese mannen? Zoals hij heen gegaan is, dan zal hij ook wederkomen. Dat zijn allemaal de werkzaamheden van de engelen. Boodschappers van die zeer goede tijding. Dat hebben de ambtsdragers ook te zijn. En ten tweede, beschermen ze de kerk. Hè? De engel des Heeren legert zich rondom degene die hem vrezen. En rukt hen uit. Psalm 91, hij zal aangaande u zijn engelen gebieden dat zij u bewaren in al uw wegen. Heeft de kerkenraad ook te zijn. Beschermers. De muren van Sion te staan. Om de gemeente te waarschuwen. En de derde te loven. Eeuwig God groot te maken. een eigenlijk in zijn ambt en beroep zo getrouw als de engelen te arbeiden, dit werk te mogen doen en het ook zo te mogen doen, zo getrouw, het kan alleen maar in de gemeenschap met Christus. In spijs het was om de wil des Vaders te doen. Dan is de spijs van de kerk om de wil van de Zoon te doen en zo de wil van de Vader. Nooit buiten de gemeenschap met Christus. Gemeente, dat is uw plicht. Kerk, dat is uw liefde. Dat is uw lust. Om het zo getrouw te doen als de engelen in de hemel. Geliefde, in de wil des Heren te doen is ten diepste de wil om volmaakt te leven. En daarom is het waar dat een ieder die hier iets van kent ook afweet van het verlangen om straks niet alleen als de engelen, maar ook met de engelen dat eeuwig te mogen doen. O, wat is het dan nodig, geliefde medereizigers, dat wij vernieuws geboren worden en dat u in dit middaguur nog mag krijgen een hartelijke afkeer van uw eigen verdorven wil die u alleen maar meesleept naar de eeuwige rampzaligheid vanmiddag. Een afkeer van uzelf. Van die verdorven wil. En dan wordt de smeekbede geboren in het hart. Verlos mij van mijzelf. Buig mijn wil over. Ja, dan mag dat gebeuren. Wat in het leven al Gods volk gebeurt. Dat hij dan komt en die wil gaat breken. En brengt in de onderwerping ook aan de straf die wij verdiend hebben door de werken des duivels te doen. Daar brengt God al zijn volk en dat is het begin van het nieuwe leven als die wil nou zo gebogen wordt. Om het met God eens te worden. Eeuwige dood verdiend. Ik heb u vanmorgen gezegd. Dat zoete recht van God te kussen, ja. U zegt, heb u daar nou wat voor? Jazeker. Nee, geen eigen beleving en bevinding, die moet er wel zijn. Maar het zal nooit de grond zijn waarop ik het u kan voorhouden. En heeft God het in zijn eigen woord laten optekenen. Ik zal ze een welgevallen geven aan de straffen en ongerechtigheid. Een welgevallen aan de straffen en ongerechtigheid. Moet u mogen buigen. Onder dat zoete recht des Heren. Om in die weg verloren te gaan. En behouden te wachten. Door hem. Die de wil van de Vader volmaakt. Heeft gehoorzaamd. Door hem. Die alles heeft gegeven. Om een gans schuldig en verdoemelijk Adamskind. Terug te brengen. In de gemeenschap met een drie-ene God. Geliefde. Dan wordt de wil gebogen. En dan wordt dit de lust om niet meer anders te willen dan wat God wil. En dan komt er toch een uitzien naar de dag dat we daar met de engelen mogen zijn. Eeuwig in die ongestoorde liefdesdienst. Verslonden in de wil van een drie-ene God. Er te zijn waartoe wij ook eenmaal geschapen zijn. Namelijk om hem te dienen en hem te verheerlijken. Die dag dat God zal zijn tot in alle eeuwigheid. Alles en in allen. Amen. Laten wij eindigen. Heren, zo is ook deze dag wat betreft de dienst des woords weer ten einde. En wilt u nog geven een voortzetting van deze Sabbatdag in de stille overdenking van hetgeen tot ons is gekomen. Heren, als we toch ook heel nadrukkelijk door u zijn vermaand, o koning van de kerk, om ons oor aan niets of niemand anders te verlenen dan aan u alleen. Die oren heeft u horen. Dat we doof mogen zijn voor al dat geklang van de wereld, de verlokkende stemmen, maar horen alleen op de stem van de eeuwige liefde. Dat wij die strijd niet langer meer schuwen, maar een heilige strijd mogen kennen. Om het geloof en door het geloof. Om dan eenmaal te eten van dat verborgen manna. Om dan in een eeuwige gerechtigheid gesteld daar te mogen zijn met de engelen. U alleen en u eeuwig grootmakend. Tot bestemming gekomen als kind bij de Vader aan huis. In de tempel om u eeuwig te dienen. Om een pilaar te zijn in die tempel. Een priester in uw dienst. Volkomen aan u toegewijd. Heer, de prediking is uitgegaan. Zoudt ge nog met uw lieve zegen willen achtervolgen. En bekronen en uw naam daarin verheerlijken. Wilt u zo ons samen gedenken, ook de jeugd der gemeente, Heer. Bewaar ze toch bij de waarheid. Die we ook nu nog mogen horen. Maar waarvan ons hart zich wel eens angstig afvraagt. Hoe lang nog. Want u bent niet verplicht. En wij hebben het ons zeker niet waardig gemaakt. Maar als je het nog zou willen doen. Is het alleen om die ene reden. Nemende uit uzelf. Vrije gunst die eeuwig u beweegt. En wil met ons zijn als we deze plaats verlaten. Geef ons nog gezegende overdenking. En bekeer ons als ge al uw volk bekeert. Gedenk ons in al de omstandigheden van het leven. We hebben er iets van mogen zeggen, Heer. Van het leven van Paulus, van de ganse kerk toch. Hoe onderscheiden ook in trap en mate, maar toch niet onbekend dat kruis dat ze hebben te dragen. Om de wil te oefenen in de vereniging met u te leven. Heer, u weet ook hoe dat onder ons kan zijn. Ook onder jongeren die het te veel is geworden. Jongeren die het ook niet meer kunnen bezien. En ouderen onder ons. U weet van verborgen kruisen. En van zuchtingen die komen tot voor uw troon. Waar zou het gij dan op willen geven? Ook door de prediking van uw goddelijk woord en getuigenis. En stille onderwerping. En te wachten. Met Micha. Ik zal wachten op de God mijns heils. Ik zal uitzien. Heren, want dat is toch de oefening. Die daar geboren wordt. In die ondoorgrondelijke gangen, waar een mens u niet kan volgen, daar wordt het geboren de oefening van de onderwerping. U niets ongerijmds te kunnen toeschrijven, in alles maar met u verenigd te mogen worden. Gedenk ons zo allen tezamen, in wat noden wij ons ook bevinden, welke smachten ook ons deel zijn, dat alles op Jezus willen. Amen. Mogen wij nog samen zingen van Psalm 70? Het tweede en derde vers. Laat allen die met schamperen spot mij honen, tergen en onteren, hun schimp ten loon teruggekeren, vergaan op uw geducht gebod. Laat hen die zich tot u begeven, hen die uw heil beminnen, Heer, gedurig juichen tot uw eer en zingen. God zij hoog verheven in het derde. Ik ben ook driftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellende. Haast u tot mij, uw bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. 2 en 3 van Psalm 70.
Thank you.
Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.